Een hele goede morgen allemaal hier in Epe. Het is een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Ik heb het gisteravond even teruggekeken, 12 april. Nou, dat valt op zich ook wel weer mee, maar de frequentie die ik hier een tijdje gehad had met het aantal spreekbeurten, dan was het toch wel weer een tijdje geleden. En de laatste keren heb ik hier gesproken, de laatste vier keren volgens mij. Dat waren allemaal onderwerpen op verzoek. En dat was op zich wel makkelijk. Maar nu moest ik het zelf bedenken. Nou, dat lukt meestal ook wel. En dat is ook voor deze ochtend weer gelukt. Ik ga het niet hebben over hemelvaart, Gerard. Ik kan zeggen, we blijven met beide beentjes op de grond. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. We gaan het hebben over, niet over hemelvaart, maar over zeevaart. En ik wil het eens hebben over de geschiedenis van Jezus die wandelt op de zee. Dat is een hele bekende geschiedenis. En ik had het er van tevoren al even over met, ook met Gerard toevallig. Die vertelde me wat dat hij er wel vaker over heeft horen spreken. En toen vertelde hij ook wat er dan meestal over gezegd wordt. Hè, van kom je bootje uit, hè, dan wordt een mens aan het werk gezet. Nou, daar wil ik het dus niet over gaan hebben. Dit is wel echt zo'n, ik noem het altijd maar, een zondagschoolverhaal. Zo'n verhaal gaat niet over ons. Zo'n verhaal gaat over hem en over zijn werk. Dat ligt daar allemaal onder de oppervlakte. En dat zullen we wel gaan zien. Hoe ben ik op dat onderwerp gekomen? Ik heb de afgelopen tijd, maar dat is wel echt een lange tijd, heb ik wel een aantal spreekbeurten gegeven over de tekenen in het Johannesevangelie. Dat zijn er in principe zijn het er zeven. Maar ik heb er acht op de dia staan, want je kan ook zeggen het zijn er acht. Het zijn er eigenlijk ook acht. Maar het zijn allemaal tekenen die spreken over het op de een of andere manier over het herstel van Israël. Dat sluit dan wel weer mooi aan bij wat Gerard in zijn inleiding zei. Ze gaan allemaal op de een of andere manier over het herstel van Israël. En waarom zeven en is daar nog een achtste? Nou, dat zal ik kort toelichten. Ik laat dat niet zien. Zoek dat zelf maar eens op. Maar Johannes 20 sluit af met de opmerking dat Jezus vele tekenen heeft gedaan. Maar deze tekenen, dus deze zeven, die zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En dat lijkt dan echt de afsluiting van het boek. En het klinkt, ja, het is ook echt een afsluiting. Alleen er volgt daarna opeens nog een heel hoofdstuk, een soort bijlage, een appendix. Waarin we dat wonder van de wonderbare visvangst, die 153 vissen, beschreven vinden. Nou, daar is dus natuurlijk ook iets mee aan de hand. Maar daar ga ik het nu echt niet over hebben. Waarom na die zeven nog een achtste? Hè? Zeven, het getal van de volheid, compleetheid. En dan komt er toch nog een achtste. Nou, daar wellicht een andere keer. Maar ik ga het hebben over de geschiedenis van Jezus die wandelt op zee. En die geschiedenis die vinden we niet alleen in Johannes, maar ook in Matthäus, Marcus en dus Johannes. En in Johannes, het evangelie van Johannes, vinden we veruit de kortste beschrijving. Dat zie je aan het aantal versen. Dus ik ga hem dus ook niet vanuit Johannes bespreken. Was ik niet van plan. En ik was deze week begonnen. Ik was begonnen in Marcus. En toen was ik halverwege. Toen dacht ik, nee, ik ga hem toch uit Matthäus bespreken. En ik was echt al dik over de helft. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Want die versen zijn van Matthäus en Marcus. Die eerste versen zijn vrijwel identiek. Maar in Matthäus vinden we, dat is de enige beschrijving waar we de rol van Petrus in vinden. Ik neem aan dat jullie allemaal het verhaal wel kennen. Dat de discipelen zijn in een bootje en ze zien op een gegeven moment iemand naar hun toe komen wandelen. Nou, ze schrikken zich een ongeluk, maar het blijkt Jezus te zijn. En dan zegt Petrus van, als u het bent, Heer, zeg dan dat ik naar u toe mag komen. En dan zeg ik het even allemaal in mijn eigen woorden natuurlijk. Nou, die rol, dat uitstapje van Petrus letterlijk. Dat vind je dus echt alleen bij Matthäus. En daarom dacht ik van, nou, dan moeten we dat misschien maar gewoon de langste versie erbij pakken. Want dat wil ik dan ook wel graag bespreken. Nou, ook iets over de context. We vinden beschreven in het Johannes-evangelie. Ik ga echt ik bespreek het vanuit Matteüs. Maar ik zal ook aanhalingen geven uit Marcus en Johannes. Want die vullen elkaar echt heel mooi aan, zoals we wel gewend zijn van de schrift. Het is schrift met schrift vergelijken. En dan krijg je een mooi totaalbeeld van zo'n geschiedenis. Ik zeg altijd van, je kan het beste een Bijbel voor je hebben liggen. En of drie Bijbels, dat is nog makkelijker. Dan leg je ze alle drie open. En dan kun je ze heel makkelijk ook naast elkaar leggen. Maar ik wil iets zeggen over de context. In Johannes bijvoorbeeld vinden we weer dat het vlak voor Pascha was. Johannes 6 vers 4. En dat de wonderbare spijziging, dat vind je in alle evangeliën, dat is trouwens een geschiedenis, dat is echt uniek. Die vind je in alle vierde evangeliën. De wonderbare spijziging van de 5000, die gaat hier direct aan vooraf. De wonderbare spijziging, die kennen we ook allemaal wel, denk ik. Maar daar trekt de Heer zich terug op een berg. En daar voedt hij de 5000 met 5 broden en 2 vissen. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal betekenis. Laat ik dit erover zeggen. De 1000 spreekt in ieder geval van het koninkrijk. Hè, de 1000 jaar, zeg ik maar even heel snel. En de 5 is het getal van genade, maar meer nog van de verborgen dingen. De verborgenheid. Nou, de Heer zit op een berg in de hoogte. Hij heeft een hoge positie ingenomen als uitbeelding van zijn hemelse positie nu. En wat doet hij daar? Zijn koninkrijk is verborgen en hij voedt degene die bij hem horen. Ook uit het zicht van Israël buiten het land. Ja, en dan lees je aan het einde van die geschiedenis, als hij de 5000 gevoed heeft, dat er 12 korven, 12 manden met brood overblijven. Ja, dat is dus voor de tijd hierna, waar Gerard het zojuist ook over had, over het herstel van Israël. Dat in de toekomst zal Israël tot herstel komen. Er zal een bekeerd volk Israël zijn, een gelovig volk Israël. En dan zal alsnog dat brood, het brood des levens, naar de 12 gaan. En die geschiedenis van de spijziging van de 5000, die spreekt dus met name over zijn eerste komst. Israël. Israël heeft hem gedood, hij is opgewekt, hij heeft een hoge positie ingenomen in de hemel. Hè, daar is die berg een uitbeelding van. En daar voedt hij de 5000 vanuit die verborgen positie. Maar Israël weet daar niets van, want Israël staat terzijde en Israël gelooft niet. In de toekomst zal Israël alsnog hersteld worden. En je leest ook, dat is ook illustratief, dat op dat moment de 12 het niet hebben begrepen van die broden. Ze begrijpen het niet, zoals ze het nu in deze tijd ook niet begrijpen. En pas na deze geschiedenis gaat Jezus de uitleg geven over waar dat brood van spreekt. En dan snappen ze het. Het is allemaal een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Israël is onwetend en in de toekomst zullen zij het wel weten. Dan zullen zij besef hebben van dat brood, het brood des levens. En die geschiedenis van de Jezus die op de zee wandelt, die vinden we daar dus tussenin. Ja, en die heeft dus ook wat met het herstel van Israël te maken. En ik gaf in die 7 wondertekenen, want het zijn wonderen, maar het zijn ook tekenen. Dat betekent dat het wonderen zijn met een betekenis. Daarin gaf ik aan dat het spreekt over het herstel van Israël. Maar altijd bij Johannes is daar ook op de achtergrond, of moet ik zeggen verborgen, onder de oppervlakte, zijn daar verwijzingen naar de huidige tijd. Want de huidige tijd heeft er alles mee te maken dat Israël aan de kant staat, buitenspel, ongelovig is. Maar als deze tijd voorbij is, ja, dan zullen zij hersteld worden. Nou, dat vind je in al die geschiedenissen wel op de een of andere manier terug. En ik verdenk Johannes er ook van dat hij de apostel Paulus gesproken heeft. En dat hij door Paulus is bijgepraat en later toen hij zijn evangelie schreef, ook indachtig is geworden aan al die dingen die er gebeurd zijn en daar toen die onderliggende boodschap ook in heeft bespeurd. en het dan ook zo cryptisch heeft opgeschreven. Zodat wij nu met de kennis van de brieven van Paulus die verborgenheid en die verborgen dingen daar ook in kunnen vinden. Nou, dat even over de context. Ik ga nu naar Matteüs 14 en vanaf vers 22 vinden we daar de geschiedenis van Jezus die wandelt over de zee. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te stappen. Ja, hoezo deed hij dat? Nou, dat lezen we in het Johannes-evangelie. Daar lees je dat, dat is eigenlijk het voorgaande vers, en dan begint de geschiedenis van Jezus die wandelt op de zee, dat zij hem met geweld wilden nemen om hem koning te maken. En ze wilden hem bij wijze van spreken meesleuren en hem koning maken. Maar het was natuurlijk zijn tijd nog niet. Dus daarom stapte de Heer Jezus van het land af en ging in een schip. En dat met geweld meenemen, dat is wel opmerkelijk. Dat heb ik even gecursiveerd. Want er staat het Griekse woord harpazo. Dat betekent eigenlijk zoiets als weggrissen of wegrukken. Dus het woord wat in 1 Thessalonicenzen 4 wordt gebruikt en in Openbaring 6 met betrekking tot de wegrukking. En dat is ook iets dat met kracht wegnemen. Als wij straks weggerukt worden, dan is dat niet een rustige gebeurtenis. Dat we zoals bij de hemelvaart, dat hebben we van de week herdacht tenminste. Dat was de christelijke feestdag, dat de Heer heel rustig met de wolken ten hemel voeren. Nee, dit is echt een in de blink of een ei, zeggen ze dan. Hè. Zo gezegd, 1 Korinthe 15 dat ook natuurlijk. In een oogwenk, heel snel. Ik denk niet dat het pijn doet, hè, dus dat geweld, dat moeten we niet op die manier opvatten. Maar het zal met kracht en snel gebeuren. Nou, het gaat hier over zijn discipelen. De Heer dwingt zijn discipelen dus in het schip te stappen. En zijn discipelen, dat zijn de 12, zo worden zij ook wel genoemd. De 12 als groep. En dat zet ons natuurlijk meteen, ook als we het zo lezen, op het spoor van hé, dat heeft iets met Israël te maken, met de 12, de 12 stammen. Dus de Heer dwingt de 12 om het schip in te stappen. En hem voor te gaan naar de overkant, terwijl hij de scharen zou wegzenden. Ja, ze gaan dus met dat schip naar de overkant en van de wonderbare spijziging die hieraan vooraf gaat, lees je dat dat was in Bethsaida. En zij gingen naar Capernaum. Nou, en dat zegt ons misschien niet zoveel, maar hier hebben we een kaartje en dan zie je Bethsaida. Bethsaida ligt daar en Capernaum daar en dat meer van Galilea, of de zee van Galilea, of het meer van Tiberias, het meer van Genezaret, hoe je het ook wil noemen, is ongeveer 11 kilometer breed. Dus dit was toch een aardig tochtje van Bethsaida naar Capernaum, van ik denk toch wel een kilometer of 5. Dus best nog wel een stukje varen. Maar daar gaan ze dus naartoe. Dus vanuit Bethsaida naar Capernaum. En hij zond de scharen weg en hij ging omhoog de berg op. In afzondering om te bidden. En het werd avond en hij was daar alleen. Wat een details allemaal, hè. Het staat er allemaal niet voor niks natuurlijk. Maar hij zendt de scharen weg. Hij ging omhoog. De berg op, nou daar had ik het net al over met die wonderbare spijziging. Er staat er in afzondering om te bidden. Het werd avond en hij was daar alleen. Dus dat hij daar alleen is en in afzondering, dat wordt dus benadrukt. Hè? Door het zo te zeggen. Dus de 12 zijn op de boot, op zee. En de Heer is alleen op de berg. Nou, ik hoop dat jullie daarin ook de huidige tijd erkennen. De Heer is buiten het zicht van Israël in de hoogte. In zijn hemelse positie. En dat is dat is een ja, dat hij is gezeten in de hoogte aan Gods rechterhand. Nou, dat vinden we talloze keren in het Nieuwe Testament, maar in de brieven van Paulus. En ik wil een paar voorbeelden geven. Ik ga dat niet heel uitgebreid doen. Ik laat gewoon die versen zien. En gaat over de versen al zie, daar ga ik niet te veel op in. Maar bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, die vangt daarmee aan dat... Dit is maar een deel van het vers, maar hier wordt de zoon voorgesteld, hè, die het erfgenaam is van het al. Maar die is gaan zitten, of is gezeten, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. Sommige vertalingen zeggen, hebben hemelen toegevoegd, hè, in de hoogste hemelen. Maar het idee is duidelijk, hij is daar gaan zitten aan Gods rechterhand. Colossenzen 3, indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden... Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Dat is zijn positie nu, buiten het oog van Israël. En wat doet hij daar? Ja, hij voedt ons daar, hij voedt de 5000. Romeinen 8, Christus Jezus is degene die gestorven is, wat meer is, die werd opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook ten behoeve van ons pleit. Dit sluit wel heel mooi aan, hè, op wat we net lazen in Matthäus. Dat de Heer de berg op ging, in afzondering, alleen om te bidden. Wat doet hij daar in de hoogte? Nou, hij pleit voor ons, zegt Paulus. Wat dat dan betekent, nou, daar hebben we het misschien een andere keer wel weer over. Ik zei al, ik wil alleen die versen lezen. Het gaat erom, over zijn positie nu. En eigenlijk gaat de hele Hebreeënbrief... over de Heer Jezus Christus die gezeten is aan Gods rechterhand. En daar zijn allerlei beelden voor, maar met name in Hebreeën vinden we dat beeld van de hoge priester. En Paulus, ik denk dat het Paulus was, de Hebreeënbrief schrijver, die zegt in Hebreeën 8 vers 1, de hoofdsom, hè, de hoofdzaak, het belangrijkste van wat we te melden hebben hierover, hè, de hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken, is dat wij zo'n hoge priester hebben. Waar is die? Nou, die is gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En ja, over die hoge priester valt natuurlijk echt heel veel te zeggen. Maar eenmaal per jaar ging de hoge priester op grote verzoendag in het heilige der heiligen. Daar mocht niemand komen. Daar stond de ark van het verbond met het verzoendeksel. En de hoge priester mocht daar één keer per jaar, ook onder allerlei voorwaarden, mocht hij daar komen. En de Hebreeënbriefschrijver leert dat dat een uitbeelding is van Christus die eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom. Zo noemt de Hebreeënbrief het ook. Het ware heiligdom staat erbij, dat is de hemel zelf. Dus dat is de uitleg. Waar is dat heiligdom waar die hoge priester in ging, een beeld van? Nou, van het ware heiligdom. Dus dat ding op aarde, die tent, was niet het ware heiligdom. Dat is het ware heiligdom. En dit, hier beneden, was daar slechts een beeld van. En dat die hoogpriester eenmaal per jaar inging, is een uitbeeld van Christus die eenmaal is gaan zitten aan Gods rechterhand. Nou, dat is nu zijn positie. En dat wordt ook uitgebeeld in de geschiedenis van Jezus, die gaat over de zee. Dan staat er, en het schip was reeds vele stadien van het land. Een stadie is een lengtemaat, 185 meter. Maar daar hebben we niet zoveel aan, want we weten niet hoeveel stadien het hier is. Maar we komen dat wel vaker in de Bijbel tegen, die lengtemaat, bijvoorbeeld bij de Emmersgangers. Maar het schip was reeds vele stadien van het land. Dus het schip bevindt zich op zee. En het werd gekweld door de golven, want de wind was tegen. Je leest, en dat gaan we straks ook nog hier lezen, maar ik leg Marcus er weer even naast. Het werd avond en het schip was in het midden van de zee en hij was alleen op het land. Dus dit speelt zich af in de nacht. En die nacht is ook een uitbeelding van onze tijd. Ik zou er ook heel wat voorbeelden van kunnen geven, maar wij leven in een wereld die is in duisternis, in de nacht. En wanneer de Messias zal verschijnen voor zijn volk, ook weer aansluitend op de woorden van Gerard van zojuist. Dan zal de dag aanbreken. Dan zal de zon der gerechtigheid opgaan. En zal de dag des Heren, de dag van Yahweh, aanbreken. Dat is ook allemaal beeldspraak. En deze tijd waarin wij leven is een boze aion. En in die aion is het nacht. Men leeft in duisternis, in onwetendheid. En deze geschiedenis speelt zich ook af in de nacht. En Israël is in die nacht op de zee. Dus terwijl de Heer in de hoogte is, zijn de 12 midden op zee. En de zee is altijd een uitbeelding van de volkeren. Dat vind je letterlijk in Openbaring 17. De wateren zijn scharen, volken, natiën en tongen, zoiets staat er. Maar de wateren, de zeeën, zij zijn een uitbeelding van de volkeren. Ja, die zijn onstuimig en altijd in beweging. He, dat doen de natiën. Die maken zich druk om van alles en nog wat. We hebben geloof ik deze maand ook een NAVO-top geloof ik hier in Den Haag. Nou, niet hier, maar daar. Maar in ieder geval in Nederland. Nou, dat zijn de natiën. Die maken zich druk om van alles. He, ze vergaderen over van hoe moeten we dat klimaat, de klimaatverandering bedwingen en de woede allerlei oorlogen. Nou, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Want het blijft allemaal gedoe. Want die werkelijke vrede gaat er pas komen als de vredevorst zich aanmeldt. En dat is niet in de nacht. Maar de natiën zijn onstuimig en altijd in beweging. Ik heb Psalm 2 vers 1 erbij staan. Daar staat: waarom woeden de natiën en bedenken de volken ijdelheid? En in de toekomst zal dat zijn climax krijgen als de natiën zich gaan verzamelen tegen Yahweh en tegen zijn gezalde. Psalm 2. Want dan zal, wanneer de Heer terugkomt en aan Israël zal verschijnen, en dan zal hij zitten op de troon hier op aarde en koning zijn van zijn volk Israël en alle natiën gaan onderwerpen. Maar die natiën die pikken dat niet. Tenminste, die denken dat ze dat niet gaan pikken. En die willen dat niet. En dan staat er in Psalm 2 van, dan zegt God van, ja, die lacht daarom, staat er. Die zegt, ja, ik heb toch mijn koning gezalfd. En er zullen korte metten meegemaakt worden. Dan vat ik het even heel kort samen. Maar die zeeën zijn dus een uitbeelding van de natie. En hier zijn er de 12 die op zee zijn. Ook, en dat is ook een uitbeelding van de tegenwoordige tijd, waarin Israël verstrooid is onder de natieën. Israël bevindt zich met name onder de volkeren. Ja, en sinds 1948 is er weer een staatje Israël. En daardoor... Omdat dat is gebeurd, zijn er ook allerlei misverstanden over. Dan denkt men dat het volk nu al terugverzameld is naar het land. Maar dat is dus niet zo. De tijd waarin wij leven bevindt nog steeds het grootste gedeelte van dat volk zich onder de volkeren, onder de natie. Dus hè, op zee, om het zo te zeggen. En dan staat er in Marcus, dat leg ik dan ook weer even naast. En er staat er, en hij zag hem. Dat zij gekweld werden bij het roeien. Want zij hadden de wind tegen. Dus hij zag hen. De Heer is in die hoge positie. En hij ziet hen. Hij ziet de 12. Hij ziet Israël. Maar zij zien hem niet. Maar hij zag hen wel. Ja. Dat op zich is dat al een wonder. Hè? Dat hij hen zag. Want het was donker. Het was storm, ze waren op zee, ze waren ver weg. Maar hij zag niet alleen hun, maar hij zag ook hun kwelling, staat er. En ik meen dat dit spreekt van dat ze gekweld worden en de wind tegen hadden van de geschiedenis van het Joodse volk van de afgelopen 2000 jaar. He, onder de natiën, gekweld, vervolgd. Nou, ik hoef alleen maar de Tweede Wereldoorlog te noemen, maar dat is niet het enige. Er zijn hele perioden van jodenvervolging geweest. Maar meer nog, specifiek in de laatste periode van de nacht, zullen zij gekweld worden. Want wij weten uit het profetisch woord dat Israël nog een grote verdrukking, het Joodse volk nog een grote verdrukking staat te wachten. En er staat erbij, zo in Daniel als in Matteüs 24, dat het een verdrukking is zoals dat volk nog nooit gekend heeft. Dus die verdrukking, die wordt heftiger, intenser dan wat wij tot nu toe weten van, en tot wat ze tot nu toe hebben meegemaakt. En wat ze hebben meegemaakt, daarvan weten we al dat het verschrikkelijk is. Dus dit zal echt een extreem zware verdrukking zijn. En daarom heet het in de Bijbel ook de grote verdrukking. Maar waarom zeg ik dat het specifiek ook in die laatste periode zal zijn? Omdat het volgende vers in Matteüs 14 is. En in de vierde nachtwaken van de nacht kwam Jezus naar hen toe. Dus zij zijn daar op zee als uitbeelding van de 12. Onder de volkeren, onder de natiën. En in de vierde nachtwaken van de nacht kwam Jezus naar hen toe. En hij wandelde op de zee. En moet je weten dat de vierde nachtwaken, dat is het laatste deel van de nacht. Er zijn verschillende indelingen van die nachtwaken. Maar er is bijvoorbeeld ook eentje van drie nachtwaken. Dan wordt de nacht verdeeld in drie keer vier uur. Maar de Bijbel zelf conformeert zich aan de, dat schijnt de Romeinse indeling te zijn. De Bijbel zelf conformeert zich eraan. Want we vinden in Marcus 13 die vier nachtwaken genoemd. Trouwens ook in verband met de eindtijd. Waak dan, want jullie weten niet wanneer de Heer van het woonhuis komt. Laat in de avond of bij middernacht, bij het hanengekrij of vroeg in de morgen. Dus dit zijn die vier nachtwaken. En dan staat hier bij in de vierde nachtwaken van de nacht kwam Jezus naar hen toe. Dat schijnt ook het donkerste deel van de nacht nog eens te zijn. Net voor de morgen aanbreekt. Nou, typologisch gezien weten we dat de Heer naar hen toe zal komen als de nood het hoogst is. In de vierde nachtwaken, als het op zijn donkers is. Hè, als er een aan het einde van die grote verdrukking zal de Heer verschijnen. Als hun kwelling het zwaarst is. Een grote verdrukking die zij nog nooit gehad hebben en die er ook nooit meer zijn zal. Dan zal hij naar hen toe komen. En dan staat er ook nog bij. Hij wandelde op de zee. Die zee als uitbeelding van de volkeren. Hier, de Heer beheerst die natiën. Hij bedwingt die water. Die wateren doen wat hij wil. Als wij erop gaan staan, dan zakken we erdoor. Maar als hij er overheen wil lopen, dan loopt hij er overheen. Als uitbeelding dat hij ook die natiën, die volkeren in zijn hand heeft. Ja, dat bedwingen van de zee, dat is dan op een andere manier. Maar dat vind je bijvoorbeeld ook bij de verlossing uit Egypte. Als het volk Israël uitgeleid wordt uit Egypte, dan is het Mozes die zijn staf heft. Dat is ook niet zonder betekenis, maar dan splijten de wateren. Dan worden die zeeën ook bedwongen. Doen die zeeën ook wat God wil. En daar wordt het volk Israël als het ware geboren, hè, door de wateren. En nou, hier speelt het water een iets andere rol, maar ook hier wordt het water door de Heer bedwongen. En ook deze geschiedenis spreekt over de verlossing van Israël. Alleen toen was het de verlossing uit Egypte. En straks is het de verlossing, ja, uit waar Egypte een beeld van is. De wereld namelijk. En met name de naties die zich verzameld hebben rond Jeruzalem. Je vindt nog in Marcus, daarom zeg ik, je moet die gedeelte echt naast elkaar leggen. Dat hij hen wil, en hij wilde hen voorbij gaan. Dus de Heer die wandelt op de zee, hè, zie je het voor je. Zij zitten daar in dat bootje. En de Heer die wandelt op de zee. En het lijkt net of hij ze voorbij gaat. Waarom zou de Heer dat gedaan hebben? Ja, ik kan maar één ding bedenken. En dat is opdat ze hem zouden aanroepen. Ik zou geen andere reden kunnen verzinnen. Dus als jullie een beter hebben, dan hoor ik die straks wel bij de koffie. Jij misschien, Jan? Nee? Maar ja, je leest dan in het vervolg dat de discipelen zagen dat hij op zee wandelde. En zij werden verontrust. Er staat zoiets als verstoord. Zal in de vertalingen wel staan dat zij schrokken. En dat is ook zo. Want het volgende lees je ook. Dachten dat het een spook was. Daar kom ik zo al op. Maar ook dit is weer typologisch. Jezus wandelt op zee. Ze zien hem, maar ze worden verontrust. Want ze herkenden hem niet. Zij zagen iemand lopen op de zee, als uitbeelden van de 12. Ze zien hem, maar ze herkennen hem niet. Maar dat in de toekomst gaat precies hetzelfde. Nou, niet precies hetzelfde, maar gaat ook zoiets gebeuren. Zij gaan hem aanroepen in de toekomst, aan het einde van de grote verdrukking, in een uiterste benauwdheid. De Heer verschijnt op de Olijfberg. Heeft Gerard het over gehad hier weken of maanden geleden. Is al, als ze hem aanroepen, verschijnt hij op de Olijfberg. Maar ze weten dan in eerste instantie nog niet precies met wie zij te maken hebben. In Zacharia 13 staat dan dat ze tot hem zeggen, wat zijn die wonden of die littekens in uw hand? En dan maakt hij zich aan hun bekend. Dan moet ik gelijk aan een andere geschiedenis denken. Van Jozef. Die ook buiten het land terecht kwam, verborgen voor de 12. En als ze uiteindelijk tot hem komen, dan hebben ze met hem te maken, maar ze weten nog niet wie hij werkelijk is. Totdat de Heer zegt van, ik ben Jozef, jullie broer. Het zei de Heer, zei ik volgens mij, maar totdat Jozef, ja, die gaat het door elkaar halen. Dat is eigenlijk ook gewoon de bedoeling, dat je die dingen door elkaar haalt. Maar Jozef is een type van de Heer die zich zal bekendmaken aan zijn volk Israël. En in eerste instantie zullen ze hem niet herkennen. Ze weten dan nog niet met wie ze te doen hebben. Dus zij werden verontrust en zij zeiden, het is een spook. Dat is al grappig, want toen ik dat Griekse woord zag, dacht ik, dat woord kennen wij, fantasma. Dus natuurlijk ons woord fantasie komt daar vandaan. Het heeft met een verschijnsel te maken. En in ieder geval herkenden zij de Heer er niet in. Dat is ook wel leuk. Hij zal in de toekomst verschijnen op de Olijfberg. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharia 14. Ja, en ze weten dan niet precies wie het is. Dan is het ook voor hen een verschijnsel. Maar wie het dan is, daar komen ze pas later achter. Zij schreeuwen ook van vrees. Dus in die tijd van de grote verdrukking, noemde ik het net, zo noemt Matthäus het ook. Ook op andere plaatsen nog wel, maar bijvoorbeeld in Jeremia heet het de tijd van benauwdheid van Jacob. Hey, Jacob als die andere naam van die hij later kreeg, Israël. Ook als uitbeelding van het volk Israël. Maar in de tijd van Jacob's benauwdheid zal dat volk de naam des Heren, de naam van Jahweh, aanroepen. Zacharia 13, Joel 2, je vindt het echt op vele plaatsen. En dan zal hij verschijnen. In hun vrees, in hun angst, in hun, in hun benauwdheid. En meteen sprak Jezus tot hen en hij zei, houd moed, ik ben het, vrees niet. Eigenlijk staat er gewoon, ik ben. Ik ben. Dat het hebben de vertalers toegevoegd om een goede Nederlandse zin te krijgen, maar dat doet ons natuurlijk direct denken aan de uitspraak van God zelf. Ik ben die ik ben. Zoals hij zich aan Mozes bekend maakte. Als het volk de naam van Jahweh aanroept, dan verschijnt de Heer. Heer Jezus Christus als beeld van de onzichtbare God. En daarom zegt de Heer ook, ik ben. Hij identificeert zich ook met zijn vader. Want hij maakt hem zichtbaar. Hij is zijn afbeelding. En wat dacht je van die ik ben uitspraken in het Johannes evangelie? Zijn er 7, meen ik. Het brood des levens hadden we het zojuist over. Hij zegt, ik ben dat brood des levens. Dus hier is de ik ben. Hier verschijnt de ik ben. En hij zegt ook, hou moed, ik ben het, vrees niet. Dus als de nacht het donkerst is en de nood het hoogst, het is in de vierde nacht waken, zij schreeuwden van angst, ja, dan verschijnt hij. En deze hele geschiedenis is natuurlijk een mooi verhaal waarin ook al wat algemene lessen zitten, daar kom ik zo ook nog wel op. Maar ten diepste ligt hieronder een uitbeelding van hoe het zal gaan met Israël in de toekomst. En Petrus, daar is hij dan. Ja, dit vinden we dus alleen in Matthäus. Petrus antwoordde hem en hij zei: Heer, als u het bent, beveel mij dan naar u toe te komen op het water. En hij zei: Kom. En Petrus stapte van het schip af en hij wandelde op het water om naar Jezus toe te komen. Maar toen hij zag op de sterke wind, werd hij bevreesd en hij begon te zinken en hij zei: Heer, red mij. En Jezus strekte onmiddellijk zijn hand uit, hij pakte hem vast en hij zei tot hem: Kleingelovige, waarom twijfel je? En natuurlijk kun je hier, vinden we hier ook de algemene les in, dat Petrus, zolang hij zijn oog had op de Heer, liep hij op dat water. Zolang hij wandelde in geloof, ging het goed, om het zo te zeggen. Maar zodra hij ging zien op de omstandigheden, op de zee en op de wind, ja, toen dacht hij van ja, dit kan helemaal niet. En toen begon hij te zinken. Dat is natuurlijk de algemene les die erin ligt. Maar ook hier vinden we natuurlijk typologieën. Dat is wel leuk, ik had het met Jan van tevoren even over deze geschiedenis. Die was even wat... ik wil zeggen, die was even wat gras voor mijn voeten aan het wegmaaien. Maar dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Maar ik heb het niet eens in mijn dia gezet, maar we hadden het erover. Toen dacht ik van ja, daar heeft Jan gelijk in. Het is natuurlijk ook een uitbeelding van Petrus die zinkt. En ik heb het plaatje nu niet bij, maar dat had ik op mijn eerste dia. Dan zie je zo'n hand uit het water komen, die hand wordt gegrepen. Als Israël onderdreigt, want Petrus is natuurlijk de vertegenwoordiger van de 12. He, hij heeft de grootste mond, hij is altijd haantje de voorste. Hij staat altijd vooraan, daarmee representeert hij ook de 12, representeert hij Israël. Maar op het moment dat Israël onderdreigt te gaan in de natieën, als Petrus onderdreigt te gaan in de zee, dat moment redt de Heer ze. Nou, dat is natuurlijk ook hoe het in de toekomst zal gaan. Want ja, maar daar hebben we het over gehad. Over de grote verdrukking en een uiterste benauwdheid. Wanneer ze dan de naam van de Heer aanroepen. Dan zal hij verschijnen. Dan zal hij hen redden. Dat is trouwens ook nog een verhaal op zich hoe hij hen redt. Hè, door die olijfberg heen. Maar dan zal hij hen redden. In een uiterste nood. Dus als Petrus ten onder dreigt te gaan in die wateren, zo zal Israël ten onder dreigen te gaan in de natieën. En dan verschijnt de Heer en redt hij hem. Maar er zit nog wat in. Want Petrus is ook een type van het gelovige overblijfsel dat eerder tot de Messias zou komen. Want in deze geschiedenis blijft de rest op die boot. Hè, de discipelen als uitbeelding van Israël. Die blijven op die boot. En eerst komt Petrus tot de Heer. En in de toekomst, ja, jullie krijgen wat veel voor je kiezen deze ochtend. En er is ook wel wat kennis van het profetisch woord voor nodig om het precies te volgen. Maar ik sla jullie dus erg hoog aan en daarom vertel ik het gewoon. Maar in de toekomst, als die grote verdrukking start, staat er ook in Matthäus 24 dat wanneer jullie de gruwel zullen zien, een afgodsbeeld dat opgericht wordt in de heilige plaats, dat degenen die in Judea zijn, vlucht dan. En zij kunnen dan vluchten naar de woestijn. Dus er is een deel van dat volk dat eerder tot hem komt. Het gelovig overblijfsel. En blijkbaar kan dat maar een hele korte tijd. Want het staat dat je dat nu moet doen. En je niet de jas mee moet nemen. Niet nog even het dak op of iets te pakken of wat dan ook. Dat moet snel gebeuren. Blijkbaar gaat het land op slot, om het zo te zeggen. En is die mogelijkheid daarna niet meer. Dus Petrus is ook een type van dat gelovig overblijfsel dat eerder tot de Heer komt dan degene die nog in dat bootje zitten, zeg maar. Want voordat dat hele volk gered wordt, vluchten zij dus naar de woestijn. En dat is wel grappig, want hoe heet die plaats waar zij naartoe vluchten? Ja, ik denk dat dat Petra is. En dat is wel leuk, want hier is het Petrus die eerder tot de Heer komt. Die de vlucht neemt naar de Heer. Maar die stad heet Petra. Ik moet erbij zeggen, je vindt nergens letterlijk dat het volk Israël gaat vluchten naar Petra. Altijd worden andere benamingen gebruikt. Bosra, met name. Maar dat ligt daar in datzelfde gebied. En Petra is een stad die volledig in de rotsen is uitgehouwen. En helemaal ommuurd door bergen, een een vestingstad. En waar één ingang is door een hele smalle kloof. En Bozra betekent schaapskooi. Dus deze stad Petra heeft ook echt de vorm van een schaapskooi. Hè, met één ingang en een hele omheining eromheen. Een natuurlijke omheining van bergen waar ook nog eens allerlei woningen uitgehouwen zijn. Nou, daar valt veel bij over. Dus als ik het zou moeten zeggen van waar vluchten zij naartoe? De Bijbel zegt ja, er is een gereserveerde plaats voor het volk. En dat vind je in Zacharia 14, maar ook in Openbaring. Er is een gereserveerde plaats. Nou, als ik het zou moeten zeggen, ik weet niet of dat moet, maar dan zeg ik van ja, dat zal die plaats zijn. En het is wel toevallig dat het hier Petrus is, die zijn vlucht neemt tot de Heer en dat die stad ook Petra heeft. Hè? Dat is in principe hetzelfde woord, alleen mannelijk en vrouwelijk. Toen zij in het schip geklommen waren, bedaarde de wind. Dus de Heer klimt in het schip bij de 12 en de wind bedaart. He, als de Messias komt tot zijn volk, dan zal de storm van die natie, het woede van de volkeren, dat zal dan bedaren. En dan zullen zij ook, dat koninkrijk wat de Messias op gaat richten, staat er ook dat zij zullen wonen in rust. Kan je je voorstellen in het land? Zij zullen wonen in rust. Hele andere situatie dan het nu is, hè? Want dat is wat God beloofd heeft aan het volk. Aan een gelovig volk. Hè? Dus dat is natuurlijk meteen het grote verschil. De staat Israël die men in 1948 heeft uitgeroepen, is niet tot stand gekomen door geloof. Ja, geloof in zichzelf. Geloof in het is gewoon zionisme. Het is een vooruitlopen op de plannen van God. En ik heb dat nog niet eens gezegd, maar als het volk in uiterste nood die naam des Heren aan gaat roepen, is dat een overblijfsel. Dan is het grootste deel van het volk omgekomen in de grote verdrukking. En dat deel dat er nog over is, dat zal door de Olijfberg vluchten, Zacharia 14. En vluchten naar de woestijn, maar de woestijn van de volken. Hè? Dus naar het buitenland. Petra ligt ook in Jordanië. Maar in ieder geval naar Bozra, in de woestijn van de volken, dus in het buitenland. Dus dan is er geen levende inwoner meer in het land. Wat God gaat doen is zijn volk verzamelen buiten het land. Daar zullen ze vragen van ja, wat zijn die littekenen. En dan daar zullen zij ja, ook nog onder de roede doorgaan. Lees je dan in Ezekiel 20. Daar zullen zij gericht worden. En uiteindelijk zal een gelovig volk, niet voor het grootste deel, voor een deel, maar een gelovig volk als geheel optrekken naar het land. En dan zal de Messias koning zijn over zijn volk. En dan zal inderdaad de storm bedaren, zullen zij wonen in rust en dat koninkrijk wat de Messias dan via Israël gaat vestigen over alle volkeren, dat wordt dan ook wel het duizendjarig vrederijk genoemd. He, door Johannes de Heer was dat, meen ik. Dat is geen Bijbelse term, maar het is natuurlijk wel een samenvoeging van verschillende begrippen die we in de Bijbel vinden. He, het nieuwe verbond, het verbond des vredes. Nou, die Messias zal ook in dat volk zal ook in vrede wonen onder de heerschappij van de Messias en uiteindelijk alle volken. Toen zij in het schip geklommen waren, bedaarde de wind. Ja, dan lees je in, dat is ook weer Marcus. En hij klom tot hen in het schip, de wind bedaarde en ze waren innerlijk heel erg bovenmate ontsteld. En zij verwonderden zich. Daar staat overigens in Marcus dat ze in extase waren. En dat betekent dat ze buiten zichzelf waren. Ex is uit. Ze waren buiten zichzelf. Hier staat dan ontsteld. Dat is nog een vrij slappe vertaling, denk ik. Maar er staat er, want zij hadden het bij de broden niet begrepen. Dus de 12, ik heb er net al even aan gerefereerd in het begin, hadden het bij de broden niet begrepen. Want toen hij gezeten was op de berg en de 5000 spijzigde, dat is een uitbeelding van zijn eerste komst. En van het volk dat hij nu rondom zich verzamelt en voedt. Maar de 12 hadden dat niet begrepen. Ja, want zij begrijpen het in de huidige tijd niet. Zij zien het niet, zij zijn ongelovig. En, maar Israël zal het begrijpen na de nacht. En daarom lees je ook dat het later... Dat, ja, ik vertel nu heel veel en jullie moeten dat thuis allemaal gewoon echt eens naast elkaar leggen. En ook dat de Heer later dus uitleg gaat geven over die broden. En dan begrijpen ze het. Dus na de nacht zouden ze het wel begrijpen van de broden. Dat is allemaal typologisch. En ook na de storm. En ja, in de zee. En daar worden zij... ze worden uit die zee gehaald en nou, dat is het moment van hun redding. Dat staat er nog bij, maar hun hart was verhard. Ze hadden bij de broden niet begrepen, maar het is eigenlijk ook een hele rare opmerking die je eigenlijk helemaal niet zou verwachten hier tussendoor. Het gaat over die storm en dat de Heer dan bij hen in het schip klimt. En dan zijn ze in extase, waren buiten zichzelf, ontsteld, ze verwonderden zich. Want ze hadden het bij de broden niet begrepen. Dat wordt er gewoon even bijgezegd. Ja, vanwege de typologische betekenis ook. Maar hun hart was verhard. Nou, dat is toch precies wat er over Israël wordt gezegd. In onder andere Romeinen 11. En 2 Korinthe 3 vers 14. Hun hart was verhard. Ze hebben ogen om niet te zien, oren om niet te horen en hun hart is verhard. En zij in het schip aanbaden hem en zij zeiden, waarlijk, u bent Gods zoon. Ja, want dan zal Israël tot erkenning komen van de Messias. Daar in hun benauwdheid, midden op zee. En als de storm gaat liggen na de nacht, in die vierde nachtwaken. Dan, en hij bij hen in het schip klimt, hij aan hun verschijnt. Als zij weten wie hij is, ja, dan zullen zij hem aanbidden en zeggen, waarlijk, u bent Gods zoon. En zij varen over en ze kwamen in het... Ze kwamen op het land in Genezaret. Genezaret is een van die namen die dit meer of deze zee ook heeft gekregen. Het meer van Tiberias. Maar ook het meer van Genezaret. Wat was die andere ook alweer? Het zee van Galilea of het meer van Galilea. Ja. Maar Genezaret, dat komt van het Hebreeuws woord Kinneret. En Kinneret betekent harp. En ja, als je het meer of de zee, als je die van boven bekijkt, dan heeft het ook de vorm van een harp. En ja, daar valt heel veel over te zeggen natuurlijk. Want in het voorgaande hoofdstuk, dat is Matteüs 13, gaat de Heer... gezeten op een berg, voor het eerst in gelijkenissen spreken. En gelijkenissen, dat noemt hij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dus die gelijkenissen spreken over de periode dat het koninkrijk verborgen is. Dus de Heer gaat, ja, dat is trouwens ook, hij neemt afstand van het land door op de zee te gaan zitten in een bootje. Dus de Heer neemt ik leg het gelijk uit, hij neemt afstand van het land Israël. En bevindt zich onder de natiën op zee. En vanuit de natie gaat hij spreken in verborgenheden. Ook dat is een plaatje van onze tijd. En in Matteüs 13 gaat de Heer dus spreken in verborgenheden. Die spreken van de, in gelijkenissen, die spreken van de verborgenheden van het koninkrijk. En dan staat er ergens in de psalmen dat al was voorzegd. Want de Heer zou spreken in raadselen bij de harp. Staat er dan. Nou, dat is een profetie over de Heer die later in gelijkenissen zou spreken over het verborgen koninkrijk bij dat meer, bij die zee van Galilea. Maar hier komen zij op het land in Genezaret. Dus je zou kunnen zeggen, hier is de verborgenheid vervuld. Hè, en Israël komt aan op het land. Hè, Israël zal aankomen in het land. En ook besef krijgen, weten wat die harp betekent en waar dat allemaal voor staat. Ook de verborgenheden van het koninkrijk, die zullen aan hen geopenbaard worden. Dus hier komen ze op het land. En ik denk dat dat gewoon spreekt van het koninkrijk dat gaat aanbreken. He, Israël komt in het land en wat gaat er gebeuren? Nou, het koninkrijk breekt aan. Over die harp valt natuurlijk heel veel te zeggen. Want David speelde op een harp, hè, als type van de zoon van David. Ja, en muziek heeft natuurlijk ook alles met blijdschap en vrede en dus ook op de een of andere manier met dat koninkrijk te maken. Ik zat nog te zoeken op de betekenis van Genezeret. En ik heb zo'n namenboekje van, volgens mij van Stichting Morgenrood. Daar staan alle betekenissen van die naam in. Die gaven inderdaad ook Genezeret, is van kinderet en dat betekent harp. Maar die gaven nog een betekenis. En die zeiden, het betekent ook hof van de vorst. Of tuin van de prins. En ik heb dat eigenlijk nergens na kunnen kijken. Ik heb nog wel gevraagd aan ChatGPT. Die zeiden van ja, er zijn inderdaad ook uitleggers die zeggen dat Genezeret hof van de vorst betekent. Nou, vraag het zelf maar een keer aan ChatGPT. Daar geven ze nogal ingewikkelde uitleg bij. Die niet specifiek aan dat woord Genezeret is gekoppeld, maar aan andere dingen. Maar ik vind het wel een mooie, want het hof van de vorst, wij weten wie die vorst is, hè, als je wilt met een hoofdletter schrijven. En deze doet ook weer denken aan de hof van Eden, die natuurlijk ook ergens een uitbeelding is. Maar in de toekomst, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan zal ook weer de boom van het leven staan. En zo, dan zal de wereld één grote hof van de vorst worden. Dus als hier gesproken wordt, zij varen over, zij kwamen op het land in Genezeret. Dan zeg ik, nou, dat is een uitbeelding van Israël dat uit de natieën verzameld is en aankomt in het land. Maar dan zal ook het koninkrijk aanbreken, het hof van de vorst. In Openbaring, leuk hè, heb ik ook gecursiveerd. Niet verborgen, maar openbaar. Als de Messias openbaar wordt, daar spreekt Openbaring van, speelt harp ook een rol. Een vrij grote rol. Ze varen over, ze kwamen op het land in Genezeret. Nou, en dan lees je in de volgende versen. De mannen van die plaats herkenden hem. En ze stuurden bericht, of ze stuurden mensen, of wat dan ook, iets in ieder geval, in heel de omgeving. Om daar melding van te maken. Hè, dat hij er was. En ze brachten tot hem allen die een kwaal hadden. En dan lees je, en zij riepen hem op. Opdat zij alleen maar het kwastje van zijn bovenkleding mochten aanraken. Dat lijkt die hoge priester wel, hè? Die had ook van die kwastjes aan zijn kleed. Maar ja, de hoge priester die kwam ook op zeker moment dat heiligdom weer uit. Hè? Die ging het heiligdom in op grote verzoendag. En dan wachtte het volk tot hij het heiligdom uitkwam om zijn volk te zegenen. Als uitbeelden van de Heer die in de toekomst zal verschijnen. Het ware heiligdom uit zal komen en zijn volk zal zegenen. Ja, en zij riepen hem op omdat ze alleen maar het kwastje van zijn bovenkleding mochten aanraken. En alle die het aanraken werden behouden. Dat betekent natuurlijk dat ze werden genezen. Maar hier staat gewoon dat ze werden gered. Dat staat er in voorzetsel met soter. Het woord voor redden, behouden. Maar hier gaat het over de toekomst waarin Israël in het land zal komen. En ieder die deel krijgt aan de Messias zal gered worden en dat koninkrijk ingaan. Want genezing en zichtbare manifestaties, dat zal ook weer in het koninkrijk, dat hoort ook bij het geopenbare de koninkrijk. Die zichtbare manifestaties, genezingen. Ik zei net al dat je ook in Openbaring 22 leest van de boom des levens die zal zijn tot genezing van de natieën. Maar bijvoorbeeld in Jesaja 35, daar sluit ik dan maar mee af. Daar staat, dan zullen de ogen dan, hè. En lees het maar na in de context, dat gaat over dat koninkrijk dat dan zal aanbreken. Dan zullen de ogen van de blinden ontsloten en oren van de doven geopend worden. Er staat ook niet, dan zal het wel eens gebeuren dat een blinde de ogen worden geopend. En ook niet, dan zal het wel eens gebeuren dat een dove weer kan horen. Nee, dan zullen de ogen van de blinden ontsloten worden, de oren van de doven geopend worden. Dan zal de lamme springen als een het. En de tong van de stomme zal jubelen. Het gaat over dat koninkrijk van de Messias dat in de toekomst gaat aanbreken. En deze geschiedenis is daar een heel mooi plaatje van. En als je deze dingen leest, hè, ogen van blinden, doven, lammen die springen als net. Dan denk je van, hé, dat vind ik in de evangelie toch ook. Dan zeg ik, ja, dat zijn allemaal plaatjes van die gebeurtenissen. Nou, daar wilde ik het maar bij laten voor deze morgen. En dat is ook mijn laatste dia.